Giselle, wat fantastisch dat jij hier staat.
Dankjewel.
Ik vind jou echt heel moedig en heel stoer. Want je vertelt natuurlijk wel een verhaal. Weet je, dat heb je van huis uit meegekregen, hè, om door te zetten. Echt dat hier begint het, maar ik mag zijn wie ik ben. En ik mag doorgaan met de dingen. En ja, toch een hele warme ervaring. Hoe was je relatie overigens met je vader dan?
Nou, behoorlijk competitief. Klinkt altijd heel gek als ik dat zeg. Ik heb altijd een beetje het idee gehad dat hij als eerste kind toch wel heel graag een zoon had willen hebben. Dus ik ben best wel mannelijk opgevoed, om het zo te zeggen. Het was nog net niet dat ik op voetbal ging, maar het stukje van mijn autokennis, dat grenst te boven aan wat een gemiddelde vrouw weet van een auto. Ja. Dus om even een voorbeeld te geven, hoe dat voor mij als kind is op mij is overgekomen, zeg maar. Ja.
Maar hoe was dat dan? Is het, hey Giselle, wil je wat leren over auto's? Of,
Nee, het was meer kijk, ik heb een nieuwe auto gekocht en dit is wat die kan. En dan ging het hele register open van wat voor velgen, wat voor ontbranding en wat zit er allemaal onder de motorkap. Ja. En kijk, het heeft me ook op een bepaalde manier natuurlijk gevormd, omdat ik alles weet van auto's. Dus of ik nou stil kom te staan of dat mijn ruitenvloeistof op is of wat dan ook. Mm-hmm. Ik ben daarin ook natuurlijk zelfvoorzienend geworden. Dus ieder nadeel heeft zo zijn voordeel.
Ja, ik zal dit gesprek natuurlijk niet verder doorvoeren. Want we zitten natuurlijk al in een tijd waar je dit natuurlijk niet mag zeggen. Maar wat ik wel heel leuk vind, is je hebt natuurlijk wel de advantage.
Absoluut.
Want je bent op een top meisje. Je bent op een top vrouw. Zoals je onderjurk is roze, want je bent meisje. Dus dat heeft niks weggenomen van je meisjes zijn. Dus je bent én competitief en je bent meisje. Maar je vertelde me in het voorgesprek over dat mannelijke en het vrouwelijke. Mm-hmm. Waarom vond je dat belangrijk? Je hebt het een poos geleden echt onderzocht. Waarom vond je dat belangrijk om dat te gaan onderzoeken?
Het punt is even, ik ben altijd van overtuigd dat op het moment dat er ergens een crisis is in je leven, of met je in je manier van zijn, of het nou in je relatie is, of dat het in je individu zit, dan is daar een leermoment. Ik ben echt iemand van leren en doorpakken. Ja. En als je dat voelt, dan denk je van wat is de reden waarom mij dit overkomt? En dan kan ik inderdaad deze hele afgelopen 2 jaar terugkijken. Dat ik denk van wat heb ik daarmee te maken? Maar ik ben niet zo. Ik heb zoiets van, er zit altijd een reden in dat zoiets mij overkomt. Ja. En waarom het mij overkomt. Ja. En toen ben ik gaan onderzoeken. En toen bleek dat er zijn een aantal mensen in mijn leven geweest. Of het nou collega's waren of medewerkers. Ze blijken toch wel gerelateerd te zijn aan mijn verleden. En gerelateerd in de zin van dat karaktereigenschappen of manieren van zijn of wat ze bij mij triggeren. Ja. Dat juist iets is waar ik iets mee moest. En daar heb ik iets mee gedaan.
Oh, wat leuk. Wat grappig dat je het zo bekijkt. Ik vind het wel interessant. Want je trekt dus een hele persoonlijke lering uit een omstandigheid. Ook al is het niet gecreëerd door jou.
Exact.
En wat ik ook een hele mooie uitspraak vind is... maar dat is dit niet... Maar ik denk altijd, kijk, het is niet zozeer wat je overkomt, maar hoe ga je ermee om?
Exact.
En dat is voor jou een vervolg. Want nu moet je er wel mee omgaan, iets mee doen. Maar na 23 jaar, daar gaat het eigenlijk om. Na 23 jaar raak je als het ware je bedrijf kwijt. Mm-hmm. Chapeau, fantastisch. Want je staat hier nog steeds.
Yes.
Dus het is geen failure, het is a big learning moment.
Absoluut.
Wat heb je geleerd?
Ik heb geleerd dat heel veel dingen relatief zijn. En dat houdt in dat iedereen in mijn branche, of het nou een leverancier is, een locatie of een opdrachtgever, iedereen heeft op een bepaalde manier een jasje uitgedaan. En de mensen met name in mijn branche, die zijn het zwaarst getroffen en die hebben nu heel veel moeite om rechtop te staan.
En hoe bedoel je dat? Waarom zou ze moeite hebben met rechtop staan? Je komt tot dichter bij jezelf hierdoor.
Dat klopt. Je komt dichter bij jezelf. Maar niet iedereen beleeft het op de manier zoals ik het heb beleefd. Als zijnde, wat is het leermoment eruit? Mm. Er zijn er een aantal die zijn doorgepakt. Mm. En die hebben een professionaliseringsslag gemaakt. Wat heel slim is. Want dan pak je de juiste tijd. Hey, ik respecteer al die locaties die hebben gezegd van... Ik hou mijn medewerkers, met name restaurants, die zeggen van we hebben een training. Die zetten we helemaal door. Ik neem nieuwe mensen aan. En dan ben ik klaar na COVID. En dan heb ik een geoliede machine. Ja. En toen dacht ik, wauw, dat vind ik inspirerend.
Dat is visie, hè?
Ja, dat is ja. echt. En ja. zo heb ik een aantal die ook gekozen hebben om hetzelfde pad te blijven gaan. Maar die hebben nu heel veel moeite om bij te benen. En die zijn nu te druk, te vol. En daardoor kunnen ze hun kwaliteit niet meer leveren. En hun beloftes niet inlossen.
Mm.
Moet je voorstellen dat je op een evenement staat. Dat je cateraar belt. En zegt van. Ik heb 3 COVID gevallen binnen mijn bedrijf. Oh. Ik kan niet komen cateren vandaag. Ik heb geen mensen.
Ja.
En dan sta je. Ja. En ga dan maar eens wat anders bedenken. Of daarop op in. En dan zie je. Wat de impact is geweest. Ja. Van alles. Ja. Omdat ik niet 1, 2, 3. Vroeger pakte ik mijn telefoon. Ja. Belde ik 3 mensen. Had ik het opgelost.
Ja.
Nu moet ik misschien wel 30 leveranciers bellen. Om het misschien op te kunnen lossen.
Mm.
Want iedereen is keer 3. Zeg ik altijd dit jaar.
Ja. Maar dit is wel interessant. Hè? Want nogmaals. Zoals je dat voorbeeld nu vertelt. Is het. Dan heb je een event. En ik heb het natuurlijk ook al meegemaakt. En dan gebeurt er iets. En mensen kunnen niet komen. En dan denk je. Maar ik dan. Weet je. Want wij zijn allemaal erg ons gericht. Want wij zijn afspraak is afspraak.
Ja.
En dat valt weg en dit valt weg. En juist daardoor ben jij ontzettend creatief geworden in jouw vak als evenementeur. Hoe heet dat?
Event manager kan je het noemen, maar in ieder geval evenementenorganisator. Ja.
Maar wat heb jij nou gedaan? Wat is jouw gat wat jij gevonden hebt? Jouw gat in de markt voor jezelf? Want hoe pak jij de zaken nu aan?
Ik ben meer gaan letten op de continuïteit. Dus een bedrijf die zeg maar. Niet zozeer de opdrachtgever. Kijk, de opdrachtgever legt bij mij het neer. De opdrachtgever legt het bij mij neer. En ik schrijf het concept.
Mm.
En het concept houdt in dat ik een locatie moet vinden die correct is. Een invulling die correct is.
Mm.
En daarmee leun je eigenlijk op oude bekenden.
Ja.
Uit het vak. Je hebt een heel netwerk van leveranciers waar je heel veel mee hebt gedaan. Ja. Die je nooit laten vallen.
Wow.
Dus, en dat is de impact die het op mij heeft. Mm. Omdat ik gewoon vind dat je's ondersteunt elkaar. Mm. Een opdrachtgever heeft bij mij nooit in de gaten of het wel of niet goed is verlopen.
Ja.
Daar zit mijn kracht. Mijn kracht zit het erom in dat ik alles wat ik afspreek, dat verloopt conform afspraak.
Ja.
En al die uitdagingen die gaandeweg dat traject komen, die heb ik bij ze weggenomen. Ja. Dus ik zorg ervoor dat ik lever met wat ik afspreek.
Ja. Maar dat is natuurlijk wel onmisbaar in jouw vak. Ik moest denken, ik moest laatst een programma kijken. Of tenminste moest, ik keek laatst een programma. En in Engeland hebben ze, het heet Brown Hotel. Het is de werelds meest chique, duurste hotel. En daar, als je binnenloopt en je betaalt $10,000 of pond voor per nacht voor jouw onderkomen. Dan mag je ook bepaalde verzoeken doen en het wordt niks te gek.
Ik heb het ook gezien.
Oh, je hebt het gezien. Oh ja, ik vond het fantastisch. Ja, natuurlijk, het past helemaal bij jou.
Ja, prachtig.
Daar moest ik nou net, toen jij dit vertelde, moest ik daaraan denken, aan dat kwaliteit.
Ja, dat is echt hospitality to the max. Yes. Ja,
en everything beyond that, weet je wel.
Ja, precies, ja.
En je denkt alleen maar in, ja, het kan. En hoe ik het oplos, dat zie ik wel.
Ja.
Is het, maar dit is natuurlijk wel erg gerelateerd aan jou, wie jij bent.
Mm-hmm.
Dit is niet de toekomst van evenementen.
Nee. En ik denk daarom ook dat ik een doorstap ga maken.
Mm.
Kijk, ik vind het heel belangrijk om high-end events te doen en bijzondere evenementen. Mm. Het liefst creëer ik iets wat niet bestaat.
Ja,
dus daar zit mijn kracht in.
Ja, snap ik.
En dat wordt misschien wat ingewikkelder nu we nog niet weten hoe de toekomst eruit gaat zien.
Mm-hmm.
En daardoor denk ik dat het meer mijn kracht ligt in dit kan ik bieden. Mm. En dat ik het concept aan zich aanbiedt als zeg maar, dit is wat ik voor je kan betekenen. Ja, ja. Sluit dat aan bij jullie bedrijf.
Mm,
Kijk. Ja,
dat is toch fantastisch? Want dan heb je als het ware een kant-en-klaar product. Wat altijd, je kan natuurlijk wel, er zijn variabelen daarin. Dingen kunnen verschoven worden. Maar dan hoeft de klant in eerste instantie niet meer na te gaan denken. Dan heb jij de nadenkwerk al gedaan.
Ja. Ja, absoluut. Alleen, ik ben altijd vraaggericht geweest. En nu ga ik aanbodgericht werken. Yes. En dat is natuurlijk even another cup of tea.
Well, we have two teas ja, then, you precies. Know. Ja. Het is wat het is. En ik vind het ook wel leuk als je juist die proactieve stap neemt. Mm-hmm. En zegt, dit is wat ik ga doen, dit is wat ik kan. Jij past overigens wel goed erbij.
Exact.
Dat is een, dus weet je, vaak is het voor jou een andere kijk, maar de ander is er lang blij mee.
Is ook zo. En je kan gewoon aangeven, ik heb u daarvoor uitgekozen. Ja. Wat vindt u daarvan? Stapt u in of niet?
Ja.
Ja.
Dan is het natuurlijk wel zo. Wat ik leuk vind aan jou is, het is niet de beperking wat je bepaalt. Kijk, bijvoorbeeld corona gebruiken wij in dit gesprek puur als een duiding. Mm-hmm. Maar er zijn altijd andere dingen. Weet je, je partner kan ziek worden, je kind dit of allerlei dingen die jou echt enorm kan bepalen.
Yes.
En hoe je omgaat in een omstandigheid is eigenlijk wel een soort blueprint voor hoe je omgaat in alle omstandigheden. En dat is natuurlijk wel heel mooi aan je, want dit heeft zo'n enorme, was een enorme eye-opener voor jou, mm-hmm. dat je nooit meer niet anders kan kijken. Je kan nooit meer hetzelfde zien als voorheen.
Nee.
Want je vertelde net, jullie gingen met de camper 5000 kilometer maken, crisscross een rondje door Europa met hond en weet je, soms één dag of twee dagen ergens logeren. Ja, in de camper is het zo moeilijk natuurlijk, maar blijven en dan weer door. En je zei ook, je kan vanuit overal werken. Nou ben je natuurlijk wel 7 talen vloeiend. Mm-hmm. Dus jouw wereld heeft toch een andere beeld. Maar is dat altijd jouw insteek geweest? Of is het nu juist vergroot door wat je hebt meegemaakt?
Nou, je wil als eerste natuurlijk, als je kinderen krijgt, en ik heb ze op latere leeftijd gekregen, een soort van basis, homebase noem ik het maar, bieden. Ja, dat traject is inmiddels bijna klaar. Hè, de jongste is 13 en ja, daarin gaan we op een gegeven moment wel andere stappen maken. Mm. Maar het geeft weer mogelijkheden. Dat je gaat kijken van, oké, het triggert mij. Mensen die roepen een remote workplace. Wat is dat?
Yeah.
En hoe werkt dat? Yeah. En als ik dan in zo'n camper zit, dan denk ik van ja, this is the remote workplace.
Klopt.
Het maakt helemaal niet uit waar je bent.
Nee.
En ik wil dat de kinderen ook meegeven.
Yeah.
Van daar waar je bent, is waar je je thuis voelt.
Yeah.
En dat is het mooie.
Yeah.
Kijk, jij komt ook van ver. En ik ben gewoon de boeren-Hollandse uit de kaas. En ik heb echt zoiets van, ja, maar dat is niet mijn limiet. Mijn limiet is over Europa of de wereld. Ja. Een plek waar je fijn voelt.
En dat is natuurlijk, maar dan komen we natuurlijk wel in een spectrum wat ik ontzettend mooi vind, dat is puur mindset.
En
je zegt natuurlijk ook tegelijkertijd, dat zei je al, je proeft al de sfeer van een plek waar je bent of een land. En je bepaalt op dat moment, kan ik hier wel aarden?
Ja.
Maar dat is natuurlijk ook enorm aan jezelf. Het heeft te maken met, wat wens jij? Wat wil jij en wat kom jij ook brengen?
Ja.
En hoe zie jij dat? Is het, heeft je hele gezin, ja, in je man waarschijnlijk wel, maar heeft je hele gezin ook dit als visie?
Het is wel mooi dat je gaandeweg de jaren, als je ziet dat één gezinslid zo als een vis in het water in het buitenland is. Ik neem ze natuurlijk ook mee in mijn passie en in mijn droom.
Ja.
Dus dat betekent ook dat mijn dochter gaat mee naar Athene op een site inspection. Ja. Gedurende de herfstvakantie. Mijn zoon is mee geweest naar Dublin tijdens de meivakantie. Gewoon een paar dagen. Samen Precies. met mij. Ik laat ze alles zien. Ze mogen de hotels bezoeken. We gaan alles doen.
Ja.
En daarin kan ik ze ook laten zien hoe klein de wereld is. Ja. En hoe mooi het is dat je overal mag zijn waar je wil.
Ja.
En ja, ik denk wel dat dat een bijdrage heeft geleverd uiteindelijk. Dat we dit soort gesprekken hebben in de camper van hoe ziet de toekomst eruit.
Ja. Nou, eerlijk, ik denk eerder hoe wil je toekomst eruit
ziet. Exact, exact.
Dat, want als we dat overlaten, hoe ziet de toekomst eruit?
Nee, ja.
Het nieuws lezen gaan we gewoon niet. Nee. TV kijken doe je al niet.
Nee,
want dat is compleet, weet je. Het is heel belangrijk om het een vorm te geven wat bij jullie past.
Absoluut.
Want dat is, daar zit natuurlijk wel heel veel vrijheid daarin.
Ja, ja en mogelijkheden. Ja. Denk in mogelijkheden. En met name van hoe kan je je toekomst gaan kleuren. En dat je dat altijd zelf in de hand hebt.
Ja, niet alles is maakbaar. Nee. Maar heel veel kan je sturen.
Ja. En als het niet lukt, dan is het dan altijd een volgende stap.
Yes. En is nooit, dat vind ik ook mooi aan je. Het is niet een grote disappointment. Want je vertelde mij ook, er waren ook collega's die uit het leven zijn gestapt.
Exact.
De klap van, ik ben alles kwijt. En je zei ook terecht, meerdere fronten, maar het gebeurde wel.
Mm-hmm.
Het is nooit alleen zakelijk, het is privé en het is een mix van alles ertussen. Maar het is wel iets wat gebeurt, omdat je bepaalde... Je wil ergens naartoe en het moet zo zijn. En als het niet zo is, dan wankelt de aarde.
Ja.
Wat was nou het verschil tussen jou en degene die zei, ik kan dit niet aan, ik stap uit het leven. Misschien wel een beetje kroeg gezegd, maar wat was dat les wat jou toch wel weer hield en toch wel een andere richting in duwde, dat je zei van, maar er is nog heel veel, ik kan nog heel veel doen, want dat heel veel komen we zo op, je wil nog heel veel doen.
Nou, met name het onderdeel wat mij triggert, is altijd dat ik zeg, what's in it for me? Waar zit mijn leerpunt?
Mm.
En doordat ik het ombuig van een probleem naar een mogelijkheid of een oplossing, denk ik dat ik daar op een andere manier een mindset van maak, waardoor ik door kan gaan.
Ja.
En dat er altijd, het leven in het nu, is natuurlijk iets wat je laat zien dat je naar voren kijkt. En in plaats van dat je kijkt van, oh, en wat laat ik allemaal achter me? Mm. Tuurlijk doet dat heel veel zeer. Maar dat is een moment. Dat is waar je even om rouwt en waar je om treurt.
Ja.
En dan is het and go.
Ja.
Weet je? En verder.
Maar dat is natuurlijk wel easier said than done, hè?
Tuurlijk.
Want ik snap wel dat wij niet leven in de achteruitkijkspiegel. Dus niet te zien handig om de snelweg te rijden en alleen maar in de achteruitkijkspiegel te kijken. Mm. Maar je hebt natuurlijk wel ontzettend veel moeite gedaan om dat op te bouwen. Het is toch wel jouw levenswerk geweest.
Nou, ik denk met een stabiele thuissituatie. Met een man die je altijd support en die je ook ziet en gelooft van waar jij in gelooft. Ja, ik denk dat dat wel echt een basis is als je een goede, stabiele relatie zit.
Ja.
En een fijne band hebt met je kinderen, waardoor je alles, ook kwetsbare dingen, of je kwetsbaar kan opstellen.
Ja.
Ik denk dat dat echt key is voor succes.
Giselle, hoe keek je kinderen ernaar? Want je begon natuurlijk wel met een prachtig bedrijf. Je bouwt het uit. Ik ben zelfs een keer benaderd door een van je medewerkers. Dus voor een heel groot evenement. Dus daar zat heel veel potentie in. Weet je, you were going somewhere. Je had echt een fantastische naam. Maar je kinderen wenden er ook aan. Mm-hmm. Want je vertelde ook net, ik heb ze altijd meegenomen. En ze zijn onderdeel, worden ze van een familiebedrijf als het ware. Maar ook dat is voor hun veranderd in één klap.
Ja. En het is eigenlijk voor hun leuker geworden. Want daarvoor, toen ik medewerkers had, nam ik mijn medewerkers mee op zaterdag. En nu had ik zoiets van, hey, ik mag het anders doen. Ik hoef me niet meer te verantwoorden. Ik hoefde me nooit te verantwoorden, maar dat deed ik altijd wel. Toen ik medewerkers had, voelde ik me enorm verantwoordelijk voor hen en voor hun toekomst.
Ja.
Maar ook wat ze van mij vonden.
Ja.
En ik ben een giraffenleider. En ik ren heel hard mee in de kudde. En af en toe steek ik mijn hoofd omhoog om te kijken of nog de goede koers ging.
Ja.
Maar dat maakte mij ook een kwetsbare leider. Ja. Omdat mensen vonden dat ze iets van mij moesten vinden.
Ja.
En dat vond ik een hele moeilijke...
Vond jij?
Ik vond dat een hele moeilijke manier van doen.
Ja.
Als ik kijk vanuit mijn eigen familie. Mijn vader was een hele autoritaire leider.
Mm.
En die vond dat hij met zijn achternaam aangesproken moest worden en dat soort zaken.
Mm.
Ik zit helemaal niet zo in elkaar. Maar het geeft medewerkers ook ruimte om dingen van je te vinden.
Ja.
En hoe je het zou moeten doen.
Ja.
En toen dat wegviel en ik inderdaad weer even met die helikopter erboven zat van, hoe wil ik het?
Mm.
En voelt dit nog goed om dit nog een keer opnieuw te doen?
Ja.
En toen het antwoord nee was, dan zit je bij je business coach aan tafel met een groot A0 formaat met een stift. Teken je bedrijf. Ik kon het niet tekenen, Lucinda. Ik had geen idee. Ik had tekende leveranciers. Ik tekende opdrachtgevers. Ik tekende medewerkers. En elke keer bij die medewerkers kwam het stak. Het was gewoon, het stroomde niet. Het voelde niet meer als mij.
Mm.
En toen dacht ik, dit is mijn cue. Dit is wat ik moet gaan doen.
Ja.
Ik ben de leider en ik heb mijn bedrijf. En dat voelde veel meer bevrijdend.
Ja.
En toen ben ik mijn kinderen ook gaan betrekken in die trips.
Snap ik.
En dit is een complete andere mindset.
Ja, hè?
Ja. En als ik iemand wil, dan bel ik een hele goede ZZP'er of freelancer die ik ken uit de branche, die me heel graag wil assisteren.
Precies.
En zo is het nu. En het is echt heel fijn.
Ja.
Het geeft me ook vrijheid.
Ja. Ik hoor natuurlijk wel heel veel, daar is anders. Ik ken genoeg ondernemers die een hele mooie, prachtige bedrijf hebben.
Mm.
En dan zeggen ze altijd tegen mij, ah, Lucinda, weet je, wat zou ik het toch leuk vinden? van het bedrijf houden ze dan. Mm-hmm. Ze zetten andere management op. Om gewoon heerlijk, gewoon zelfstandig verder te gaan. Want ze hebben natuurlijk wel ook gezien de beide kanten. Je begint natuurlijk vaak klein en dan groeit dat. En het groeit uit in processen en in, weet je, alles wat je eigenlijk denkt van, ja...
Voortgangsgesprekken.
Mensen aannemen, mensen ontslaan. De ziektesituaties, nou, ik heb meegemaakt met ze. En dus is dit niet... Ja, ik denk altijd, dit is het mooiste familiebedrijf wat je kan beginnen.
Hmm.
Maar nu zijn je kinderen ook op een leeftijd waar ze ook meedoen. En voorheen waren ze er of nog niet, of ze waren heel klein.
Ja. Ik zeg tegen niks nee. Ik bedoel, in augustus heb ik met mijn zoon zijn eerste Kamer van Koophandel inschrijving gedaan. Omdat hij graag voor zichzelf wilde beginnen. Ja, weet je?
Ja.
Ik steun hem, ik coach hem, ik zal hem begeleiden waar wat hij nodig heeft. En
precies.
We zien het wel.
Ja. Ik heb nog een vraag, hè? En dat is... Nou komt COVID en we hebben het natuurlijk al met elkaar over gehad. Het is iets wat enorm, wat is een van de eerste dingen wat je eigenlijk wel zei. Vanaf het buitenkant heeft het invloed op mij. Ik wilde het niet, ik zag het niet en ik had er helemaal geen behoefte aan. En dat geldt natuurlijk wel voor ons allemaal, maar voor jou in het bijzonder, want ik sta hier met jou. Ben jij nu voorzichtiger geworden of is dit puur en alleen in rugzak informatie? Is het gewoon iets wat je meeneemt als mooie ervaring?
Voorzichtiger ben ik niet geworden. Ik denk dat ik er eigenwijzer van ben geworden. En misschien wel rebelser.
Oh, leuk.
Want bij voorzichtigheid hoort voor mij ook onzekerheid. En die onzekerheid die ik heb gevoeld in 2020... En waar ik naartoe ben gaan groeien om in mijn kracht te komen te staan... Die passen niet meer bij elkaar.
Nou ja.
Dus ze mogen dingen veranderen. En nog een keer mondkapjes, nog een keer vaccineren. En ik ga niet meedoen. In de zin van, ik zoek mijn eigen weg in wat de mogelijkheden zijn, wat er wel kan.
Ja, ja.
En als dat betekent dat ik tot ziens moet zeggen tegen sommige opdrachtgevers, dan is dat wat het is. En dan heb ik altijd weer een mogelijkheid dat ik hun... kan helpen aan een andere collega die het ook heel goed kan.
Ja, precies.
Die het wel zo wil.
Nee, maar dat is wel mooi. Want eigenlijk is het... weet je, het is al, ik heb een boek geschreven, mijn autobiografie. En daaronder staat dan... Hoe je omgaat met tegenslag bepaalt je succes.
Hm.
Want tegenslag is onvermijdelijk.
Absoluut.
Het maakt niet uit hoe je het went of keert. Weet je, of het nou gebeurt één keer in de 30 jaar... Misschien is de klap dan nog groter. Maar het is ook zo goed. Want daar kan je dus eigenlijk de agility, de flexibiliteit... krijg je eigenlijk wel door de tegenslag. En niet zo door de tegenslag, maar hoe je daarmee omgaat. En ik vind ook hoe jij jezelf hebt herontdekt of heruitgevonden. Mm-hmm. Reinventing Gezellen.
Mm-hmm.
Dat is een mooi boek.
Ja, titel is mooi ook.
Reinventing Gezellen. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Mm-hmm. Want een tegenslag is de enige wat je kan herontwikkelen. Het is niet als het alleen maar goed gaat en je hebt af en toe zo'n hobbeltje.
Maar je moet af en toe ook gewoon echt even diep gaan om te zien van waar ben je. Ja.
Maar je bent natuurlijk wel ook zo ver dat je zegt van, ik wil meer hiermee. Ik wil iets ook van wat ik geleerd heb de afgelopen 23 jaar, good times, bad times. Dat wil ik steeds meer gaan delen op het podium als het ware.
Absoluut, ja.
Waarom vind je dat het nodig is?
Nou, ik denk dat mensen erbij gebaat zijn als ze mij horen.
Ja.
Het denken in hoe je een organisatie kan neerzetten met events.
Ja.
Want het punt is namelijk voor mij dat bedrijven benaderen mij.
Mm.
Ze geven de uitgangspunten aan me mee. Mm. De doelstelling die behaald moet worden die dag.
Mm-hmm.
En dan ben ik daar. En dan komt mijn creativiteit naar voren. Mm-hmm. En mijn encyclopedie die ik in mijn hoofd heb. En het schudden met mijn armen. Omdat ik zo ontzettend veel ideeën heb. Die altijd neergezet kunnen worden.
Precies.
Maar ik denk ook dat ik daar. En ik denk dat ik dus bedrijven kan ondersteunen. Maar ook instellingen. Om te laten zien van. Wat is er nodig om een goed event neer te zetten. Mm. En wat heb je daar precies voor nodig.
Dat is een leuke boek. Dat is een leuke boek. Want ten eerste ontbreekt het heel veel mensen aan creativiteit. Want ze zijn te gestrest en te druk. En dan die werkvormen. Dat weten de meeste mensen helemaal niet.
Nee.
Een soort wat ik ooit gezien heb of ooit gedaan heb is de beperking. En grote organisaties hebben ook vaak een evenementenonderdeel. Het is natuurlijk wel fantastisch als steun of als iets wat je, ja, wat je echt kan. Dus je ervaring en je levenskennis kan je eigenlijk wel gaan delen.
Absoluut.
In anekdotes, in hele mooie ups en downs en fantastische evenementen, hoe ze hebben uitgepakt. Oh, wat leuk.
Ja. En ik denk gewoon, weet je, ook, het, ook naar bijvoorbeeld scholen toe. Want je hebt mij verteld dat jij ook bij universiteiten doseert. Of in ieder geval een spreker bent. Ja. En ja, het lijkt mij geweldig om bijvoorbeeld bij een minor te kunnen ondersteunen. Wat met eventmanagement te maken heeft. Ook om studenten te laten zien van, oké, wat is dan precies die sales? Hey, jij hebt er een mooi boek over geschreven. Toch? Heb jij een boek over sales geschreven?
Ja, twee.
Kijk, verkoop, dat is iets wat mensen heel erg eng vinden. Ik heb daar iets heel leuks van gemaakt. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik ook studenten daarbij kan helpen. Om ze een stukje verder te helpen van hoe ga je om met bepaalde zaken. Maar ook hoe, wat is je werkwijze? Hoe wil je dingen gaan opzetten?
Ja.
En ja, ik denk zowel bedrijven als instellingen, denk ik, of onderwijsinstellingen, dat ik zeker van dienst kan zijn.
Ja. Ja, maar dat is ook, weet je wat ik heel belangrijk vind? Ik ben eredocent, by the way. Dat is altijd wel leuk om te vermelden.
Oh, wauw.
Ja, klinkt een stuk leuker, hè? Maar wat leuk is, is al die ervaring. Kijk, je bent geen academici. Academicus. En ik vind ervaring is zo prachtig, want wat ik al zei, je leeft en je beweegt en je doet. En je bent een echte ervaringsdeskundige.
Mm-hmm.
En dat vind ik echt de allermooiste om te delen. Ik denk, kijk, daar is heel veel vraag naar. Als ik zo kijk naar school, ik hoop natuurlijk wel ook bij vervolgopleidingen. Want dat is toch het mooiste wat je kunt doen, jezelf gaan delen.
Absoluut.
Want die ervaring, weet je, daar hoef je niet eens over na te denken. Je wordt morgen zwakker en is het al in je hoofd.
Precies. En het is een waterval, yes. Je gooit het eruit.
Yes. Oh, fantastisch. Nou, ik zie er naar uit.
Dank je wel.
Want je woont natuurlijk wel in een prachtdeel van het land.
Mm-hmm.
Wat betekent dat? Want Nederland is je woonplaats.
Maar dat mensen toch wel mogen zien dat, dat vanuit ervaring spreken en een enorme falen is juist een nieuwe. Het is toch wel een nieuwe energie.
Succes, absoluut. Ja. Ja. Ja, en ik vind het ook heel mooi. Jij vertelt mij over Amerika net. En dan denk ik van ja, weet je, the sky is the limit. Dan kan je overal iets zeggen. En als je de talen spreekt, kan ik het ook in het Spaans doen. En ik kan het ook in het Grieks doen.
Ja.
Weet je, en dat is gewoon wel heel bijzonder. Het opent gewoon deuren.
Yes.
Ja.
Maar jij opent deuren. Hè? Mm. En voor de persoon die je bent. En hoe je omgaat met met de ander, dat gevoel wat je de ander geeft, maar ik hoef jou helemaal niks over te vertellen. Want jij, dat is jouw business. Jij bent, ik weet niet hoe dat zo'n prachtige naam in zo'n hotel in Engeland, hoe dat heet. Dat is echt met sterretjes en met de diploma.
Ja, volgens mij is het de boutique hotel. En volgens mij zijn ze ook gewoon 5-ster deluxe, denk ik, zo ongeveer wat ze zijn.
Schitterend.
Ja, het is prachtig.
Ja, dat is echt, daar lik je echt je vingers bij af, als het ware.
Absoluut, ja.
Giselle, ik vond het ontzettend leuk. Wij zijn zo door een half uur heen. Ik weet niet hoe het zo snel kan gaan. Nou, weet je wat zo leuk is? Ik heb nu zoveel van jou mogen leren. Over wie je bent. Hoe je dingen ervaart. Hoe je kijkt. En ik vind het heel inspirerend. Want het is weer de meest ingewikkelde. Wat is inspiratie? En inspiratie is op het moment dat je iets hebt ervaren. Je komt er doorheen. En je hebt een lering eruit getrokken. En je deelt dat. Dat is inspiratie. En wat ik daarmee doe, nee, dat ga je vanzelf wel zien.
Ja, mooi.
Maar hoe gaaf is dit?
Ja, heel gaaf. Ik vind het heel leuk om te doen. Ja, ik zie er ook echt naar uit.
Ja, ik geloof ook dat het binnenkort speelt. Dankjewel voor je tijd. En oh ja, dat is natuurlijk niet onbelangrijk om te vertellen. Je bent auteur in L5 2, maar goed, L5 3 zo.
Ja.
De mooiste cover ooit. Licht, stralend, glinsterend. Dat vertelde je, dat je het mooi vond. Maar vooral de interactie en je verhaal. Echt een fantastische Lef 5.
Ik ben heel benieuwd. Ik kijk er echt naar uit.
Anders ik wel.
Ja, leuk.
Fantastisch. Dankjewel.